Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 27, vers 57 tot vers 66 en Matteüs 28, vers 1 tot en met 7. De te zingen psalmen zijn psalm 85, vers 1, psalm 118, vers 11 en 12, psalm 46, vers 1 en psalm 85, vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 27, de versen 57 tot 66 en Matteüs 28, vers 1 tot 7. De te zingen psalmen zijn psalm 85, vers 1, psalm 118, vers 11 en 12, psalm 46, vers 1 en psalm 85, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt, o uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En wat er verder volgt, wij noemden nu psalm 85 het eerste vers. Deze morgen worden wij gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen.
Wij openen vanmorgen opnieuw Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, en daarvan het 27e hoofdstuk vanaf vers 57. Tot het einde, tot vers 66, en wij lezen door in Matteüs 28, vers 1 tot en met 7. Dus wij noemen nu als onze schriftlezing Matteüs 27, vanaf vers 57 tot en met hoofdstuk 28, vers 7. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus.
En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuwe graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, en ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot een derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem, en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden, en zo en zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen lieden, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op denzelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Here gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 118 en daarvan het 11e en ook het 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven bij het zingen van Psalm 118 en daarvan het 11e en ook het 12e vers.
Thank you.
Gemeente, op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van de koning der kerk, zijn wij deze morgen samen geroepen in Gods huis. De kerk, de werkplaats is van de Heilige Geest, onder de prediking van het woord, waar wij afgelopen Goede Vrijdag mochten horen van dat grote heilsfeit. Ook de afgelopen 7 lijdensweken van het bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus als de man van smarten. Dat lijden en sterven wat zo diep is geweest, dat een zeker dichter het heeft gezegd: leer ons uw lijden recht betrachten. Daar kunnen wij niet bij. Maar dat geldt ook vandaag. Als wij het heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden mogen herdenken. Wij kunnen ons er geen voorstelling van maken wat daar in de hof van Jozef van Arimathea is gebeurd op de opstandingsdag. Kinderen, dat de Heer Jezus op Goede Vrijdag in het graf is gelegd. Hij was echt gestorven. Hij, de Zoon van God, door wie alle dingen gemaakt zijn. God uit God. Waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens in één persoon. Hij is gestorven. Overleden. Hij is dood geweest. Maar hij leeft tot in alle eeuwigheid. De apostel Paulus mocht van dat grote wonder getuigen aan het eind van Romeinen 4. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. En dat belijdt hij met de ganse kerk. Christus die gestorven is voor onze zonden op Goede Vrijdag. Maar ook met Paas opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. En ook vanmorgen wordt Christus gepredikt dat hij uit de doden opgewekt is. En indien Christus niet opgewekt zou zijn, dan is onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof, kinderen van God. Dan is uw geloof te vergeefs, dan bent u nog in uw zonde. Maar nu, Christus is opgewekt en hij is de eerste van alle die ontslapen zijn opgestaan uit de dood. En alle 4 de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, mogen ervan getuigen van dat grote wonder. En vanmorgen willen wij door Gods hulp en onder inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 28. En daarvan met name het 1e tot en met het 6e vers. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Matthäus 28 vers 1 tot en met 6. Waarvan we alleen nog het 6e vers lezen met elkaar. Waar Gods heilige en onfeilbaar woord aldus luidt: hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Wij schrijven onder deze tekstwoorden het evangelie van het lege graf en de afgewentelde steen. En daarin beluisteren wij in de eerste plaats dat er vrouwen zijn op weg naar het graf, in vers 1. Wij letten in de tweede plaats op wat er gebeurde tijdens bij de opstanding, vers 2 tot en met 4. En wij horen in de derde plaats de boodschap van de engel des Heren in vers 5 en 6. Dus nogmaals gezegd, het evangelie van het lege graf en de afgewentelde steen. Wij zien in de eerste plaats de vrouwen op weg naar het graf. Dat lezen wij met name in het eerste vers. Wij letten in de tweede plaats op wat er gebeurde bij de opstanding in vers 2 tot en met 4. En wij horen in de derde plaats de boodschap van de engel des Heren in vers 5 en 6. Gemeente, het tekstgedeelte van morgen brengt ons in de hof van Jozef van Arimathea bij het graf van de Heer Jezus Christus. En kinderen, dat graf was een heel ander graf dan de graven in onze tijd. Als wij iemand moeten begraven, dan wordt een graf gegraven in de grond. De overledene wordt toevertrouwd aan de schoot der aarde. Maar we hebben zojuist gelezen in Matthäus 27, vers 60... dat de zaligmaker is begraven in een nieuw graf, wat uit een rotssteen, een steenrots, uitgehouwen was. Dat was Jozef van Arimathea die dat gedaan heeft. Hij had een graf in de steenrots uitgehouwen. Dat kwam veel vaker voor in het oude Israël, zeker bij rijke mensen. Dan werd een graf uitgehakt. Uitgehouwen in een rotssteen. En dan ontstaat er als het ware in die rots een kleine ruimte. Een kleine kamer met een lage ingang. En daar werd dan een dode in die ruimte, in die grafkamer, neergelegd. Op een stenen bank of in een nis die uitgehouwen was in de muur van die rots van die grafkamer. En dan werd er tenslotte een grote steen gewenteld voor die lage opening van het graf, zodat het graf afgesloten was door een steen. En we hebben het gelezen, aan het begin van de schriftgelezing, hoe Jozef van Arimathea het dierbare lichaam van de Heer Jezus Christus van de gestorven zaligmaker op Goede Vrijdag van het kruis afgenomen heeft. En hij heeft het gewikkeld, hij heeft het gewonden in een fijn, zuiver lijnwaad. Pilatus had bevel gegeven dat het lichaam gegeven zou worden. En we weten uit Johannes 19 dat niet alleen Jozef van Arimathea, maar ook Nicodemus daarbij was. Samen hebben ze het lichaam van Jezus gewonden in linnen doeken, wat de gewoonte van begraven was bij de Joden. En zo is zijn heilig lichaam gewonden in een zuiver fijn lijnwaad gelegd in dat nieuwe graf in de hof van Jozef van Arimathea. Hij was een rijk man. En ook Nicodemus moet een rijk man zijn geweest, want wij weten dat hij een kostbaar mengsel van mirre en aloë van 100 pond gewicht, kinderen, dat is wel meer dan 30 kilo, dat had hij meegenomen om het lichaam van de Heer Jezus te verzorgen op de late middag van Goede Vrijdag. En dan gaat het woord van de profeet Jesaja in vervulling, wat geschreven staat in dat bekende 53ste hoofdstuk, dat hij bij de rijken in zijn dood is geweest. En naar dit graf gaan de vrouwen op de dag van de opstanding, zo hebben we gelezen in het eerste vers van Matthäus 28. Daar lezen we: en laat naar de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. Uit de andere evangeliën weten wij dat er nog meer vrouwen bij zijn geweest. En Calvijn die acht het mogelijk dat sommige vrouwen eerder bij het graf zijn gekomen en andere vrouwen zich daar later hebben bijgevoegd. Maar de evangelist Matthäus richt zijn aandacht op twee vrouwen, Maria Magdalena en de andere Maria. En het is de derde keer dat Matthäus die twee namen noemt. In het vorige hoofdstuk zien we dat deze twee vrouwen gestaan hebben bij het kruis. En we hebben het gelezen dat ze getuigen waren toen de Heer Jezus begraven was door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Ze zaten recht tegenover het graf, ze hebben het gezien. En nu weer, voor de derde keer op de opstandingsdag, vroeg in de morgen, als de Sabbat voorbij is, dat is dus de zaterdag, op de eerste dag van de week, dat is de zondag, komen deze vrouwen naar het graf. Iemand vraagt, wat brengt deze vrouwen bij het graf? Nou, dat staat in de tekst, om het graf te bezien. En de kanttekening van de Statenvertaling die voegt daaraan toe wat we lezen in een andere evangelie, om het lichaam van Christus te zalven. En misschien is er een van de kinderen die goed geluisterd heeft en die zegt, ja, maar dat had Nicodemus toch al gedaan samen met Jozef van Arimathea aan het eind van de Goede Vrijdag? Jazeker. Maar het moest op Goede Vrijdag in alle haast gebeuren, omdat de Sabbat spoedig zou aanbreken. En nu wilden deze vrouwen het gezegend lichaam van hun gestorven, gekruisigde zaligmaker nog beter verzorgen. Wat een liefde, wat een zorg voor het gekruisigde lichaam van hun koning. Maar gemeente, het is niet in de eerste plaats hun liefde die hen bracht bij het graf. Nee, het is zoals de apostel Johannes het tientallen jaren schrijft in zijn algemene zendbrief. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kijk, dat is de diepste oorzaak. Dat is een liefde van boven naar beneden. Want hij, dat is Christus, heeft de zijne lief gehad. Tot het einde toe. En dat is gebleken, dat is betoond op Goede Vrijdag, toen hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Dat hij zichzelf geofferd heeft aan het vloekhout uit liefde. In de eerste plaats uit liefde tot zijn vader. Hij heeft alles gedaan om de eer van zijn vader. Als de man van smarten was hij een spot en een smaad van mensen. In de allerdiepste diepte heeft hij zichzelf vernederd tot in de dood, ja, de dood des kruises. Het is de liefde tot zijn vader, om de eer van zijn vader, maar ook uit liefde tot de zijne. En die liefde is uitgestort in het hart van deze vrouwen. En dat is een liefde die altijd weer terugkeert tot God. Dat is de wederliefde die uit God is en weer tot God terugkeert. Die vrouwen die kunnen niet anders, die willen niet anders. Ze gaan naar het graf, ze moeten naar het graf. Nadat ze op de stille zaterdag, op de Sabbat, hebben gerust naar het gebod. Ook uit liefde tot Gods inzettingen. En dat roept de vraag op aan u, jou en mij. Hoe ligt dat nou in ons hart en leven? Kennen wij iets van die liefde die God door zijn woord en door de Heilige Geest uitstort in de harten van de zijnen? En is dat de liefde die u uitgedreven heeft vanmorgen naar Gods huis? Dat u met een heilbegeerig hart en met een brandend verlangen bent uitgegaan naar de voorhoven des Heren om zijn stem te mogen horen, om zijn gedaante en zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen? Is het zo dat uw ziel bezwijkt van sterk verlangen en dat u het uitroept, wanneer zal ik naderen voor uw aanschijn en uw naam verhogen? Deze vrouwen zijn vanmorgen ons tot een voorbeeld, voor u, voor jou en voor mij. Zij werden gedreven door de liefde. Waarom? Ach, denk alleen maar aan Maria Magdalena. Die vrouw, ze was een zondares. 7 duivelen had ze. En ze was van die 7 duivelen verlost door de Heer Jezus Christus. En door genade was er een onverbreekbare liefdesband gekomen. Ze was met banden verbonden aan hem die haar ziel lief had. Die haar uit zo'n grote nood en dood verlost had. Deze vrouwen waren de Heer Jezus Christus gevolgd vanuit Galilea. En ze hebben gezien hoe de zaligmaker aan het kruis gestorven was. En daarmee zijn ze in een totale duisternis terechtgekomen. Net als de discipelen. Ze zijn in verwarring. Alles ligt overhoop. Het is net als bij die Emmausgangers die het gezegd hebben. Wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Maar hun hoop is vergaan. Misschien is dat bij u ook wel zo vanmorgen. Dat je hier in Gods huis bent en alles ligt overhoop. Dat je niet weet waar je het zoeken moet. En als ik dan aan u vraag, hoe was het afgelopen Goede Vrijdag in Gods huis? Mocht het woord voor u opengaan? Hebt u zijn stem mogen horen? En hebt u zo heen geleefd naar deze eerste paasdag? Hoe hebt u de dag van gisteren doorgebracht? Misschien dat er iemand zegt in ons midden, oh, het is zo donker. Het is verloren. En zo was het bij de vrouwen. En dat weten wij uit een ander evangelie. Uit Markus 16 bijvoorbeeld. Dat die vrouwen zich bekommerd afvragen als ze naar het graf toe gaan. Wie zal ons de steen afwentelen? En dan vermeldt de evangelist Markus er heel nadrukkelijk bij. Want die steen was zeer groot. En misschien is dat voor u ook de vraag. Hier in de kerk of thuis. De kerktelefoon. Wie zal die steen van het graf afwentelen? Als je hier op de eerste paasdag in de kerk bent, jongeren. Dat je zo te kampen hebt met die steen, hè? Die scheiding maakt tussen God en jouw ziel. Dat de zonde scheiding maakt tussen God en je ziel. Die steen van vijandschap in je hart. En dat je zo te kampen hebt met die steen van zonde en schuld. Door je ongerechtigheid. Dat je steeds maar weer de Heere verdriet doet. Of die steen van ongeloof. Misschien is dat wel uw vraag en jouw vraag. Wie zal de steen afwentelen? Ook voor Gods kinderen. Dat wel het vuur van die liefde je gaande heeft gemaakt en in de kerk heeft gebracht. Maar dat dat vuur van die liefde, dat daar ook nog zoveel rook van ongeloof en twijfel mee gepaard is. Dat uw hoop is vergaan, zo donker. Hoe zou dat nou komen? Hoe komt het toch dat het zo donker is in hun hart? Wat denkt u? Eigen schuld. Eigen schuld. Waarom? Ze leefden niet bij het woord van God. Bij de schriften. Het Oude Testament waarin het alles voorzegd was. Ze leefde niet bij het woord van de koning die het zo vaak had gezegd. Na 3 dagen zal ik opstaan. Hij had gezegd dat hij veel moest lijden en gedood moest worden. En dat hij ten 3e dagen zou opstaan naar de schriften. Overeenkomstig het woord uit het Oude Testament. En ze waren het vergeten. Maar let toch op deze vrouwen. Hoe verward het ook is door hun zonde, door hun eigen schuld, door hun ongeloof. Toch, hè? Is dat ook zo bij u? Ze konden niet bij hem vandaan blijven. De liefde trekt hen naar het graf. Het is een eerbetoon, een liefdesbewijs aan een dode Jezus. En zo zijn ze vertrokken, zeer vroeg in de morgen, zo lezen we in vers 1. Als het begon te lichten. Dat betekent hetzelfde als wat we lezen in Markus 16, toen de zon opging. Het was zeer vroeg in de morgen. Het was eigenlijk nog duister, zo lezen wij in Lucas en Johannes. De eerste stralen van de zon. Het zijn nog maar de allereerste stralen van de opkomende zon. En zo is het ook geestelijk. Als de nacht van zonde en schuld en oordeel op het donkerst is, dan, o dan doet God juist de grootste wonderen. Omdat Hij, als de zaligmaker, de man van smarten, op Goede Vrijdag 3 uur van de 6e tot de 9e uren gehangen heeft in die donkere nacht, in die zwarte duisternis van het oordeel van God. Daarom zal Hij op deze opstandingsdag, als de blinkende morgenster, het licht doen opgaan in hun harten. Voor deze vrouwen. Toen, maar ook nu. Als er mensen zijn die alles kwijt zijn, waar het nog nacht is, waar een hoop is vergaan, waar het geloof aangevochten en bestreden wordt. Want het geloof, het ware geloof, voert een harde strijd om verzekerd te zijn van de gewisse belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Maar er is in die verslagen en bezwaarde harten waar dat geloof zo klein is en met zoveel ongeloof gemengd is, er is in hun hart toch liefde. En de Heere vergeet de hoop van zijn ellendige niet. Dat blijkt uit het vervolg. Als wij in de tweede plaats letten op wat wij lezen in de verzen 2 tot en met 4. Wat er gebeurde bij de opstanding. In de tweede plaats. Wat gebeurt er bij de opstanding? Vers 2, 3 en 4. Want terwijl die vrouwen onderweg zijn, gebeurt er een groot wonder. Wij lezen in vers 2. En ziet. Kinderen, jongeren, dan moet je altijd goed opletten. Dan komt er iets onverwachts. Als de Heilige Geest hier door middel van de evangelist Matthäus daar de aandacht op wil richten. En alleen al in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 28, komt het 6 keer voor. Datzelfde woordje. En zie. Of zie. En dat heeft alles te maken met het grote wonder wat op deze morgen heeft plaatsgevonden in de hof van Jozef van Arimathea. En misschien is het jou wel opgevallen, jongeren. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Wij lezen in dit hoofdstuk en ook bij de andere evangelisten, wij lezen niet hoe de opstanding heeft plaatsgevonden. De 4 evangelisten hebben nooit letterlijk onder woorden gebracht hoe het feit van de opstanding is gebeurd. Eigenlijk blijft dat grote wonder van de opstanding een geheimenis, een mysterie. Daar is niemand bij geweest. Wij lezen wel van de grote tekenen en wonderen die met de opstanding gepaard gaan en de verschijningen van de opgestane zaligmaker aan zijn volk. Maar de opstanding zelf is niet beschreven. Maar dat het heeft plaatsgevonden, dat is zeker. Hij is opgestaan uit de dood. En wij lezen in vers 2, er geschiedde een grote aardbeving. Dat was ook al gebeurd op Goede Vrijdag, toen de Heer Jezus die laatste kruiswoorden heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan lezen wij in het vorige hoofdstuk vers 51 tot en met 54. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Toen gingen ook de graven open. En nu gebeurt het weer. Zijn geest is op Goede Vrijdag uit zijn lichaam uitgegaan. Hij heeft gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat ging gepaard met die grote aardbeving op Goede Vrijdag. En nu keert die geest weer terug in zijn lichaam. Hij is weder levend geworden. Hij is opgestaan uit de dood. En daarom geschiedde er opnieuw een grote aardbeving. Het is een openbaring van Gods almacht. De hemel gaat open en de aarde wordt bewogen. Het is een bewijs dat deze gestorven zaligmaker werkelijk de koning der Joden is. En meer dan dat, hij is de koning der koningen en de Heere der Heren. Hij is de koning wiens macht onbegrensd heeft en over dood en graf en eeuwigheid leeft. Hij leeft. Er geschiedde een grote aardbeving. En, dat geeft de reden ook aan van die aardbeving, want een engel des Heren daalde af uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen van het graf. Wentelde de steen af van de deur van het graf. Dus het feit van die opstanding gaat gepaard met een engel die uit een open hemel afdaalt naar beneden. En de aarde die beeft. Het gaat dus gepaard met de komst van een engel. En wij weten, jongeren, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, dat de Heere gebruik maakt van engelen. Zo lezen wij in Hebreeën 1. Het zijn gedienstige geesten die door God worden uitgezonden tot de dienst om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. En opvallend is dat de Heere in het Nieuwe Testament bij die heilsfeiten, bij alle heilsfeiten, gebruik maakt van een engel. Bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus gebruikt hij een engel. Bij Jozef, bij Maria, bij Zacharias in de tempel. Maar ook als de Heer Jezus daadwerkelijk geboren is, bij de herders in het veld. Een groot heerleger van engelen van hemelmachten. Maar ook bij zijn hemelvaart op de Olijfberg, dan zendt ook de Heere zijn engel tot zijn discipelen. Maar ook deze morgen, bij de opstanding, daalt een engel af uit de hemel. Die engel die is geroepen op de morgen van de opstanding. Wat blijkt hier de koninklijke macht en majesteit van de Heere Jezus, dat hij werkelijk de Zoon van God is. Nee, de Heere Jezus had die engel niet nodig om die steen af te wentelen van de deur van het graf. We lezen van hem dat hij binnengaat na de opstanding als de deuren gesloten zijn. Dan ontmoet hij zijn discipelen. Maar we zien hier een bijzondere bemoeienis van de Heere met zijn volk. God wil de opstanding van zijn Zoon bevestigen met tekenen en wonderen en door het zenden van deze engel als een boodschapper. Het is een jongeling, zo weten wij uit Markus 16 vers 5. Denkt u eens in. Deze engel is nu al 6000 jaar oud. En toen het gebeurde, 4000 jaar. Met eerbied gezegd. Zij zijn eeuwig jong. Maar in vers 3 lezen we van deze engel ook die indrukwekkende verschijning. En zijn gedaante was gelijk de bliksem. En zijn kleding wit gelijk sneeuw. Dat is opnieuw een onderstreping van de goddelijke kracht en koninklijke majesteit van het wonder van de opstanding. Het doet ons denken aan de beschrijving van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. In Matthäus 17 vers 2. De verheerlijking van de zaligmaker op de berg. Diezelfde gedaante. Maar wij moeten nog iets onderstrepen. Gemeente, deze engel is niet uit eigen beweging uit de hemel gekomen. Dat doen engelen nooit. Nee, God zendt zijn engelen uit. Hij geeft ze opdracht. Want de Heer Jezus Christus heeft uitgeroepen aan het kruis op Goede Vrijdag: het is volbracht. Wat denk je, kinderen, zou dat genoeg zijn? Ja, natuurlijk, zeg je. Toen had hij alles betaald en dat is ook zo, daar heb je gelijk in. Maar op deze dag zal blijken dat God de Vader er ook het stempel op zet. Dat God de Vader er ook getuigenis van geeft. Nu laat hij blijken dat het werk van zijn zoon, de lijdende knecht des Heren, volbracht is. Dat het genoeg is. En toen de Heer Jezus dus uit dat graf opstond, uit de dood, was dat zijn rechtvaardiging. Hij werd vrijgesproken van schuld en straf, van al de zonde die van de kerk die op hem geladen is. God sprak hem vrij. Toen de Heer Jezus uit het graf opstond, werd hij gerechtvaardigd. Dat betekent, God de Vader had niets meer op zijn zoon aan te merken. Het geschonden recht en de geschonden deugden van God heeft hij hersteld. En de schuld is betaald tot de laatste penning toe. Door zijn bloed, door zijn gerechtigheid. En hij heeft een volkomen gerechtigheid teweeg gebracht voor al de zijnen. Hij heeft door zijn dood betaald voor de misdaden van zijn volk. Als wij lezen in datzelfde hoofdstuk van Jesaja, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En God heeft al die ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En hij heeft gezegd aan het eind van zijn lijden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. En op zulk een sterven, op zulk een sterven, moet de opstanding volgen. Dat kan niet anders. Dus de waarde van Golgotha, daar gaat het om. De paasmorgen hangt af van de waarde van Golgotha. En zo is Christus door zijn Vader opgewekt. Zo is hij zelf opgestaan uit de dood. Want hij is de opstanding en het leven. En zo is hij ook door de Heilige Geest mede die Christus uit de dood heeft opgewekt. En zo alleen ontvangt een drie-enige God alle eer. En zijn volk de zegen. Dat is het wonder waarvan we gezongen hebben aan het begin van deze dienst uit Psalm 85. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Kinderen van God in ons midden. Ook op deze morgen, op deze eerste paasdag. Is dat geen onuitsprekelijk wonder? Hebt u zo de afgelopen Goede Vrijdag mogen beleven? En hebt u zo heen geleefd naar deze paasdag? Dat het wonder in uw hart verklaard lag. De hitte van uw gramschap is geblust. Daarom, van Gods wegen is die steen afgewenteld. Dat is een goddelijke permissie, een goddelijke goedkeuring. Van 's hemels wegen, alles gaat hier naar het heilig recht van God. Het recht heeft zijn loop gehad tot een volkomen genoegdoening. En dat is de troostboodschap van de afgewentelde steen voor het volk des Heren. Maar voor de vijanden van God is dat schrikwekkend. Dat lezen wij in vers 4. Dat uit vrees van die engel, vanwege die gedaante van die engel, gelijk een bliksem en zijn kleding die wit was gelijk sneeuw, uit vrees zijn die wachters geworden als doden. Want die wacht bij het graf, gemeente, dat was een vertegenwoordiging van de overpriesters en de farizeeërs, van de Joodse leiders. Pilatus hebben ze gevraagd om een wacht voor het graf. En die wacht is een vertegenwoordiging van die godenvijandige wereld, van Jood en Heiden, dat zijn de mensen zonder God. Of dat nu in goddeloosheid is, of in godsdienstigheid, dat maakt niet uit. Het is dezelfde godenvijandige wereld die voor God verdoemelijk is. Dat is afgelopen Goede Vrijdag gebleken, toen de Joden en de Heiden hebben samengespannen tegen zijn heilig kind Jezus en het hebben uitgeroepen: kruist hem, kruist hem. Het is de wereld die van God niet wilt weten. De wereld die in het boze ligt met haar zonde en haar verleiding en haar ongerechtigheid. Het is terecht wat hier staat in vers 4. Het kan niet anders wat wij lezen in vers 4. Dat uit vrees die wachters zeer verschrikt zijn geworden en werden als doden. Hebt u dat ook geleerd? Dat je buiten God en zonder Christus verloren ligt. Dat er een scheiding valt, ook in het midden der gemeente. Zoals er een scheiding is gevallen op Goede Vrijdag. Bij het kruis van Christus wat in het midden is opgericht. En naast hem die twee moordenaars, de een aangenomen en de ander verworpen. Zo valt er ook een scheiding op deze paasmorgen. Bij de wachters die werden als doden, maar de vrouwen die worden vertroost. Een eeuwigheidsverschil. Aan welke kant staat u? En jij? Kan zijn dat hier vanmorgen iemand is die ook vreest. En dat naar recht. Dat je de schuldbrief hebt thuisgekregen. Dat je zondaar voor God geworden bent. En dat je niet weet waar je het zoeken moet. Het kan zijn dat u helemaal geen vrees hebt. Dat je hier rustig in de kerk zit. En dat je het aanhoort en straks gewoon weer verder gaat. We horen het aan. En we gaan weer verder. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat is ontzettend. Want als dat wonder, dat werk van een drie-enige God niet in uw en jouw hart verklaard is, niet in mijn hart. Zonder een aandeel van deze drie-enige God moet ik zinken en eeuwig zinken in de buitenste duisternis. En misschien is er zo iemand die dat heeft ingeleefd, hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon. Een arme, hulpeloze ziel die ten dode toe wankelt op een eenzaam plekje, dat je zo ver van het rechte pad bent afgeraakt, dat je niet eens meer kunt roepen, benauwd van alle zijden, maar dat het enige is wat overblijft. Doch op u zien mijn schreiend ogen. Op u vertrouw ik in het verdriet. Verder kunnen ze niet komen. En hun hart zal altijd verdrietig zijn als God hen niet blij maakt. Ze kunnen het zelf niet oplossen. Het moet bij hem vandaan komen. Voor het eerst, maar ook na ontvangen genade. Als wij weer afdwalen van de weg en als een schaap hebben gedwaald in het rond en in donkerheid verkeren. Net als deze vrouwen, die nochtans door de liefde in al hun zielsverdriet worden uitgedreven naar een dode Jezus. En zie nu wat de Heere doet. Die engel heeft de steen afgewenteld. Maar er gebeurt nog iets wat ik niet heb genoemd. Kijk nog eens mee. Na vers 2, daar staat: hij wentelde de steen af van de deur. En nu komt het, hij zat op dezelfde. Kinderen, die engel die gaat op die steen zitten. Met eerbied gezegd, die steen wordt een preekstoel. Want die engel gaat spreken. Hij moet spreken. Hij is daartoe geroepen en gezonden van God om te spreken tot deze vrouwen. Niet tot de wachters. Nee, hij spreekt alleen tot de vrouwen. Zo blijkt uit het volgende vers. Nu zal ook voor hen, heel persoonlijk, blijken wat wij lezen in Psalm 46. God is een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. We gaan er eerst van zingen met de woorden van diezelfde Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijne, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 46 en daarvan het eerste vers. Vanmorgen horen wij het evangelie van het open graf en de afgewentelde steen. En we hebben gelet in de eerste plaats op de vrouwen die op weg waren naar het graf. In vers 1. En in de tweede plaats hebben wij gehoord van wat er gebeurde bij de opstanding in vers 2 tot en met 4. Van die grote aardbeving. En die engel die die steen heeft afgewenteld en daar nu op zit. En nu gaat die engel spreken tot de vrouwen. En daarom letten wij in de derde plaats op de boodschap van die engel in het vijfde en in het zesde vers. Gemeente, let u erop. Het eerste wat die engel zegt in vers 5. Vreest niet. Is dat niet een liefdevolle aanspraak? wachters in vers 4, die hebben alles te vrezen. Zij beefden en ze sidderden van angst bij die grote aardbeving en bij het verschijnen van die engel des Heren. In de gedaante van een bliksem en met kleding wit gelijk sneeuw. En die geharde beroepssoldaten waren toch echt wel wat gewend. Maar zij werden als doden. Jongeren, dat betekent eigenlijk, ze waren verstijfd van schrik. Met een dodelijke angst. En ik heb het gezegd, het is terecht. Dat geldt voor al degenen die God niet kennen. En het evangelie van de Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Zij hebben alles te vrezen. Die Romeinse soldaten, ze waren geroepen om bij het graf te waken bij een dode Jezus. En nu worden zij zelf als doden. Ze hebben alles te vrezen. En die soldaten, en dat geldt voor al degenen die God niet vrezen en geen mens ontzien, alle die deze gekruisigde zaligmaker verachten en verwerpen door onbekeerlijkheid en door die grootste zonde van het ongeloof, door vijandschap tegen God. Als dit woord je hart niet raakt en je gewoon verder leeft op die brede weg naar het verderf, dan zal dat een eeuwige nacht baren. In de buitenste duisternis. Ik zeg het nog een keer, dan heb je alles te vrezen. Als hij met vlammend vuur wraak zal doen over degene die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn. O, waren die soldaten maar op de knieën gekomen, maar straks vluchten ze weg. En ze laten zich omkopen met veel geld, zo lezen we in het vervolg van dit hoofdstuk. Om een leugen te verspreiden. Wat een zonde, een grote zonde van verharding. Maar kijk nu naar die engel. Hij antwoordt niet die wachters. Nee, die engel richt zich tot de vrouwen. God de Vader heeft deze engel gezonden tot deze vrouwen om te spreken: vreest gij lieden niet. Want het is zo vaak omgekeerd. Degene die niet hoeven te vrezen, die vrezen zo vaak. Degene die niet hoeven te vrezen, Gods kinderen, die vrezen zo vaak. Maar juist degene die niet vrezen, die hebben alles te vrezen. Iemand vraagt, maar waarom hoeven deze vrouwen niet te vrezen? Wat is nou de reden dat die engel dat zegt? Dat lezen we in het vervolg, in de tekst, in vers 5, heel ontroerend, maar ook ontdekkend. Leg uw hart er eens naast vanmorgen. Als de engel tot de vrouwen zegt, vreest gijlieden niet, want, dat is een redengevend woord, kinderen. Dat is de reden waarom ze niet hoeven te vrezen. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Kijk, die vrouwen hadden de Heer Jezus gezocht in hun klein geloof. Wat gepaard ging met zoveel ongeloof. En daarvoor worden ze straks wel bestraft in vers 6. Maar toch heel liefdevol. Ze zochten een gestorven Jezus om zijn gekruisig lichaam te balsemen, wat voor hen verbroken was. En hier staat dat die engel zegt, ik weet. Hoe weet die engel dat? Wel, dan heeft God dat aan die engel geopenbaard. God heeft dat gezien bij die vrouwen. Hij heeft de liefde in hun hart uitgestort. Hij heeft ze door die liefde uitgedreven tot het graf. En hij weet dat ze vrezen. En daarom zendt hij zijn engel. Het is zijn eigen werk en al wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Wie zoekt u vanmorgen? En jij? Misschien zit hier ook iemand in de kerk die vreest. Die gezeten is in duisternis en in schaduw des doods. Mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. Die geen enkele vrijmoedigheid in zichzelf hebben om naar dat open graf te gaan. Die het leven niet in eigen hand kunnen houden en die niet weten waar ze het moeten zoeken. Maar dan vraag ik u vanmorgen, waar is het u om te doen? Want van nature is er niet één mens die naar God vraagt. Niemand die naar God zoekt. Ook niemand die naar Jezus zoekt. Paulus zegt het in Romeinen 3. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niet één mens die naar God vraagt. Alle afgeweken, dood in zonde en misdaden. Maar als de Heer in u dat wonder van genade in uw hart heeft gewerkt. Dat je het niet durft te ontkennen. Dat het u om Jezus te doen is. Ook hier in de kerk van morgen. Om in hem gevonden te mogen worden. Gewassen te worden in zijn bloed. En bekleed te worden met zijn gerechtigheid. Om, oh dan spreekt die engel ook tot u. Tot jou. Vrees niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus. Die gekruisigd was. Maar als u hem niet zoekt. Oh, dan heb je alles te vrezen. Als je in die staat. In die toestand bent. Oh, dan is die troostboodschap van Pasen. Niet. Voor u. Niet voor jou. En dat is vreselijk. Dan komt juist uit Gods woord. Die dringende oproep. Zoek de Heere en leef. Want waarom zoek je het nog in de wereld? Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? O, de Heere laat dan juist aan u, o onbekeerde medereiziger, op deze paasdag de volstrekte noodzaak zien van de gekruisigde en opgewekte levensvorst. Als u die roepstem hoort, het bevel van bekering en geloof, Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. O, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Maar als je het in ongeloof verwerpt, dan ben je net als die wachters. Ze werden als doden en straks, uiteindelijk zijn ze gevlucht. Iemand vraagt, maar hoe zou dat nu anders kunnen worden? Want ik ben niet met God verzoend. En ik ken de Heer Jezus Christus niet. Ik weet niet waar ik hem zoeken moet. O, zullen wij dan nog verder lezen in de tekst? In vers 6. Het vervolg van die troostboodschap van die engel tot deze vrouwen. Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd hebt. O, komt herwaarts. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Dus die engel wijst die vrouw op twee dingen. In de eerste plaats klinkt daarin een liefdevolle vermaning. In het midden van de tekst, daar staat gelijk hij gezegd heeft. Die vrouwen hadden het kunnen weten. Ze hadden het moeten weten uit de schriften. Maar ook de woorden die hij tot hen gesproken heeft. Maar ze waren het vergeten. Op de avond van Goede Vrijdag leek alles te verloren. Christus was dood en begraven en de steen was voor het graf. Maar daarom zegt die engel nog iets en daar letten we op in het tweede. Hij wijst op twee dingen. In de eerste plaats, gelijk hij gezegd had. Hij herinnert zich aan het woord wat hij gesproken heeft, maar ook in de tweede plaats. Hij wijst in vers 6 op dat lege graf. Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts. Zie de plaats waar hij gelegen heeft. En zo komt ook die boodschap van morgen tot u, tot jou en tot mij. Tot Gods kinderen. Degene die net als deze vrouwen door hun ongeloof in de zonde terechtgekomen zijn in de duisternis. Zult u het dan nog langer volhouden om te blijven ronddwalen en rondtasten in die donkere schemering op die vroege paasmorgen? Als u hem niet ziet, Hoe moet het dan? Maar gemeente, hij ziet u wel. En hij ziet ook jou. Hij kent uw hart. Hij kent zelfs van verre uw gedachten. Hij hoort uw zuchten en uw klagen. Hij weet wel als uw hoop is vergaan. Hij hoort u roepen, ga mijn bestrijderen toch te keer. Hij weet wel van al die buitenpraters en die binnenpraters. Waar is God, op wie gij bouwdet en aan wie uw zaak vertrouwde? O gij verdrukte door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Dan wil de Heer u in deze weg oefenen. Net als die vrouwen. Door het evangelie van het lege graf en de afgewentelde steen. Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts. Ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En dan klinkt die boodschap, die oproep ook tot alle die vreemd zijn van deze genade. Tot alle die nog onbekeerd zijn, bij wie de schuld nog open staat. En de Heer Jezus als de zon der gerechtigheid nog nooit is opgegaan in hun hart. Als die bange vraag in uw hart is, hoe krijg ik daar nu deel aan? Die vrouwen misten Jezus, zo hebben we gezien in vers 4. En God weet het ook. Zij zoeken Jezus die gekruisigd is. Zoeken. Maar hoe zul je ooit zoeken? Hoe zul je ooit vinden? Als je niet weet wat zoeken is. En hoe zul je zoeken? Als je niet weet wat missen is. Want aan dat zoeken gaat een missen vooraf. De Heere werkt altijd in de weg van missen, zoeken, vinden. In de weg van ellende, verlossing en dankbaarheid is Hij voor u, voor jou onmisbaar geworden. O, als dat niet zo is, zult u Hem dan smeken, Heere, mag ik mijn nood en mijn ellende recht en grondig kennen? Dat het niet langer een houdbare nood is, maar een onhoudbare nood. Opdat die opgestane levensvorst zo onmisbaar wordt. En dat ik zoekende gemaakt word. En dat is geestelijk altijd zo. Het echte zoeken van Christus. Het echte zoeken van de middelaar. Dat rust pas. Wanneer? Als het hem gevonden heeft. En daarom klinkt die boodschap uit vers 6. Het evangelie van het lege graf en de afgewentelde steen. Het graf is leeg, hij is opgestaan. De steen is afgewenteld en hij leeft. Hij heeft door zijn dood en opstanding een eeuwige gerechtigheid, een volkomen verzoening aangebracht, opdat hij een borg en middelaar zijn zou van een zoveel beter verbond. Opdat hij volkomen kan zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. Tientallen jaren later mag Paulus opschrijven van dat grote wonder. Het laatste vers van Romeinen 4. Hij is gestorven om onze zonde. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat predikt ons het lege graf. Het is volbracht opdat mensen zoals u, jij en ik. Door dit levenwekkend getuigenis niet langer de dood zoeken. Maar het leven buiten onszelf zoeken in Hem alleen. Omdat Hij door zijn opstanding de dood heeft gedood. Dan is in zijn graf de vloek en de dood van de ganse kerk begraven. Dan wordt het waar. Dat volkomen vervuld is. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. De slotzang is het vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt, Psalm 85, het vierde vers. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer.